בוקר טוב. Zeggen ze in Israël goedemorgen. Er wordt dan geantwoord met boker oor, dat het een dag of een ochtend van licht mag zijn. Dat bid ik jullie alle toe ook. Bijzonder inderdaad dat we na een poosje, na een jaar eigenlijk, dat ik hier mag zijn. En ja, dat is een van de bijkomstigheden van de bediening die mijn vrouw Annie en ik gekregen hebben. En in Israël is dat we, als we Nederlands zijn, door Nederland, België, Duitsland rond mogen reizen om daar over het project te gaan vertellen. En dat is pittig, dat zijn veel kilometers die we mogen maken. Maar het is ook heel mooi om zo in verschillende diverse gemeenten te mogen komen. En ja, dus we komen af en toe op Shabbat bij elkaar, maar we komen ook op zondag in gemeenten. En ik ben heel dankbaar dat ik vandaag hier in de bron van leven mag zijn. De bron van leven, en dat heeft ook alles te maken met het project Le Ma'anga. Dat is een project van het hart, want de spreuken schrijver die zei van alles waar je over waakt, waakt bovenal over je hart, want dat is de bron van je leven. Dat is de uitingen waar het leven uit vandaan komt. Dus ik ben heel dankbaar dat ik hier mag zijn. De parasha van deze week begint als volgt. Even kijken of dat werkt. Dat is altijd even. Ja, hij werkt. Maar de parasha van deze week die begint als volgt. Het staat in Genesis 32. En Jacob stuurde bode voor zich uit naar zijn broer Esaf, naar het land Seir, het gebied van Edom. En er is een Joods gezegde dat luidt Maaseh Avot. Kennen jullie dat gezegde? Maaseh Avot, eigenlijk Maaseh Avot Siman Lebanim. Dat betekent zoveel als: de daden van de vaderen zijn een teken voor het nageslacht. Met andere woorden, in de belevenissen wat de vaderen beleefd hebben, wat zij gedaan hebben, wat zij doorgemaakt hebben, ligt een profetisch beeld voor de toekomst. En Prediker bijvoorbeeld, die zei: wat er geweest is, zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon. Dus alles wat er gebeurd is, dat zal weer herhalen. En de profetische betekenissen in de Bijbel zijn cyclisch. Die herhalen zich. En, maar jullie weten allemaal wie de grootste profeet uit de Tanach is, toch? Wie? Mozes, hè? Dat staat in Deuteronomium. Hè? Er is geen profeet aan Israël gegeven groter dan Mozes. Hij kende Hashem, mag ik hier Hashem zeggen? Ja? Oké. Okay. Dat is ook in verschillende gemeentes, dat de ene wordt een naam genoemd. Ja, daar ben ik niet zo'n voorstander van. De andere, dus als ik Hashem zeg, is dat goed hier? Oké. Dat betekent de naam, hè? Hashem. En hij kende Hashem van aangezicht tot aangezicht. En die vijf boeken, de Torah, de eerste vijf boeken die door Moshe geschreven zijn, is het meest profetische gedeelte van de hele Tanach. En kijk maar naar het scheppingsverhaal, hè? Zes dagen scheppen, de zevende dag, de rustdag, de Shabbat, of het verhaal van Noach, of Yeshua zei erover van, over de wederkomst, van kijk, het zal zijn als in de dagen van Noach, dus dat herhaalt zich allemaal. Of het leven van Jozef is heel profetisch, het leven van Moshe, de doortocht door de zee, allemaal profetische beelden. Het einde van het boek van de Torah, het boek Devarim, Deuteronomium, daar zie je ook in Deuteronomium 30, daar spreekt Mozes eigenlijk, in de velden van Moab staat hij, en daar spreekt hij erover wat er allemaal gaat gebeuren nog in de toekomst. Hè. De zegen en de vloek zal komen en jullie zullen verspreid worden over de wereld, maar jullie zullen je bekeren en dan zal de Vader jullie weer terughalen van alle delen van de wereld. En ik geloof, lieve mensen, het gaat over Aliyah. En ik geloof, lieve mensen, en ook het nageslacht van wat daar stond, is heel interessant om daarop verder te gaan. Maar ik geloof dat wij in die tijd leven. Dat de Vader is zijn kinderen aan het verzamelen. En om de Aliyah, de grote Aliyah die aanstaande is, dat wij in die tijd leven. En ik geloof dat het project Le Ma'anga, waar wij deel van mogen zijn, daar alles mee te maken heeft. En zo ook het leven van Jacob is heel profetisch. En ook God spreekt daardoor tot ons. En je ziet dat daar staat, dus hij stuurde bode voor zich uit. Van Yishlach Jacob Malachim. En in het woord van Yishlach daar staat het woord shaliach. En shaliach is een boodschapper of een afgezant. En daar zit ook het woord shlichim in. Als je im aan een Hebreeuws woordje toevoegt, dan is dat meestal meervoud. Shlichim betekent afgezante of gezondige. En het andere woord dat je ziet staan is malachim. En dat kunnen zowel geestelijke dienaren zijn, wat wij engelen noemen, maar dat kunnen ook aardse dienaren zijn. Bijvoorbeeld in Israël heb je op Nitzana, waar wij wonen, waar wij tijdelijk wonen, daar heb je een groep jongeren, dat noemen ze de Sinshinim. En die hebben een jaarprogramma voordat ze het leger, voordat ze de IDF ingaan. En die jongeren die worden ook uitgezonden in de wereld en die worden ook de Shlichim genoemd. En dus dat zijn afgezanten of gezondenen. En zo kun je eigenlijk, dat wat Annie en ik mogen doen, zijn wij eigenlijk als het ware Shlichim. Wij zijn gezonden, en daar kwamen we pas later achter, gezonden naar Israël. En ook net zoals dat bij Jacob gebeurt, in de richting van Edom zijn wij gezonden. Wij zitten vlak bij Edom. Wij zijn daar primair naartoe gezonden om de noodlijdende boeren te gaan helpen. De boeren die failliet dreigden te gaan. De voedselproductie die in gevaar komt, nog steeds is. En daar zijn we in de eerste plaats zijn wij naartoe gezonden. Maar gaandeweg, we zijn nu een jaar bezig. Gaandeweg begint het profetische doel van dit project steeds meer zichtbaar te worden. En er is van alles te vertellen over wat we doen, hoe we de boeren helpen, hoeveel het er zijn, over alles wat daar gebeurt en over het ontstaan. Daar kun je me straks van allerlei vragen over stellen. Van hoe doen jullie dat? Hoe kan ik me aanmelden? Want ik kijk tegenwoordig altijd even omheen. Er zitten sterke mensen in de zaal. Dus jullie zijn allemaal welkom op Nitzana om mee te helpen in dit profetische doel. Maar ik wil graag even naar het diepere profetische doel van de maand gaan, wat zich steeds meer aftekent. Daar wil ik graag met jullie naar kijken. Het gebied waar de Vader ons naartoe heeft gestuurd, dat is het oude stamgebied van Jehuda. Dat zie je daar op dat rechtse plaatje. Onderaan bij de Dode Zee. Dat is het stamgebied van Jehuda. Die zaten daar vroeger. Aan de andere kant van de grens, daar is het gebied van Edom. Kingdom of Edom. Esaf. Dat komt nu in onze parasha, komt dat zo naar voren. Maar het is ook het gebied van Amalek. En Amalek is de kleinzoon van Edom, dat weten we allemaal. Hè? En Amalek, daar lezen we over in Exodus 17, dat de strijd van Hashem zal zijn tegen Amalek van generatie op generatie. Ook daar zie je weer in, dat gaat door, dat blijft maar doorgaan, die strijd tegen Amalek. En de gehele nacht door zien we die strijd tussen de nazaten van Esau, en Jacob, Israël. Dat begint al in de baarmoeder bij Rivka, bij Rebecca. En dat is een geestelijke strijd die gaande is, die we in het fysieke met onze ogen kunnen zien. We zien het als Gods volk de woestijn in gaat, worden ze aangevallen door de Amalekieten. Haman, die probeert het gehele volk, nazaat ervan, die probeert het hele volk Israël uit te roeien. In de Haftara-lezing van Obadja, daar zie je Gods verwijten aan Edom. Edom is altijd de vijand van Israël, van Hashem, maar ook van Israël geweest. In de Brit Hadasha, het vernieuwde verbond, lees je over koning Herodes. Ook een Edomiet. Wat wil hij? Hij wil Yeshua doden. En hij laat alle kindjes van 2 jaar, daarom beneden 2 jaar laat hij doden. De hele wereldgeschiedenis door zien we vervolging, verjaging, mishandeling van Gods oogappel door de geest van Amalek. Ook de strijd die nu op dit moment in Israël gaande is, komt voort uit de geest van Amalek. Telkens als Israël verzwakt is, als Israël verdeeld is, valt Amalek de achterhoede van Israël aan en als een bloeddorstige geest gaat hij tekeer om alles te vernietigen. En als ze moe zijn of uitgeput of verdeeld zijn. En Hamas en Hezbollah, waar we zoveel over horen op het journaal en weet ik waar we allemaal naar kijken, Dat zijn instrumenten van Amalek. En nu, op dit moment, we hebben allemaal denk ik de berichten gehoord van Syrië. Dat is de nieuwe instrument van Amalek. En let er maar op, deze komt zo sneaky komt hij binnen. Hij doet zich voor als de nieuwe Messias als het ware. Die leider van die rebellen. Maar let op, in de nabije toekomst gaat hij Israël aanvallen. En op een manier zoals we het nog niet gezien hebben. Amalek zal altijd proberen om Israël te vernietigen. Dat blijft doorgaan. Maar die verdeeldheid, waar Israël nu veel mee te maken heeft, vlak voor 7 oktober hebben we gezien, hadden we Yom Kippur, en er was een enorme verdeeldheid in Israël. We hebben het gezien in Tel Aviv, die demonstraties vechten tegen de politie, tegen de overheid, noem maar op. Verdeeldheid. Maar die verdeeldheid, lieve mensen, is niet alleen in Israël. De gehele wereld is verdeeld. Overal is die verdeeldheid te zien. Landen onderling zijn verdeeld, mensen onderling zijn verdeeld. Verdeeld over de situatie in Israël bijvoorbeeld, verdeeld over allerlei dingen zijn we verdeeld. Dat gaat dwars door families heen, dat gaat dwars door gemeenten, door kerken. Die verdeeldheid zien we, overal vinden we dat terug. En lieve mensen, vergis je niet nogmaals, Amalek is niet alleen in Israël. Hamas, Hezbollah zijn niet alleen in Israël, hij is in de hele wereld. Amalek is ook hier. Amalek is ook in mij. Als ik niet in overeenstemming met dit woord leef, ben ik verdeeld. Als ik zie wat hier staat en ik doe wat anders, is er verdeeldheid. En dat is de voedingsbodem voor Amalek. Dan komt de vijand binnen. En dat geldt ook voor de gemeenten of voor de kerken onderling. En dat is heel groot. De verdeeldheid, als we het niet met elkaar eens kunnen zijn over dit woord, is de verdeeldheid. Dat is de voedingsbodem voor Amalek. Dus dat is heel belangrijk. Daarom, en dat zien wij op Nitsana, daarom, dat begint mij steeds duidelijker te worden, daarom is eenheid, en eensgezindheid, één van hart zijn, is zo ontzettend noodzakelijk. Om weerstand te bieden tegen deze geest van Amalek. Ik geloof dat wij door eensgezind zijn, Amalek op de knieën kunnen krijgen. Daarmee kunnen we Amalek verslaan. Dat betekent niet dat wij allemaal kopietjes van elkaar moeten worden. Dat we allemaal moeten doen precies zoals Verde het zegt, of als iemand anders het van de leiding zegt. Nee, we zijn allemaal verschillende individuen. We hebben onze gedachten, we hebben onze ideeën, we zijn allemaal uniek gemaakt. Hè? We hebben allemaal een uniek DNA, we zijn allemaal unieke wezens. En er is een rabbijn, die zei daar wat over, die vergeleek de tefillin. De tefillin, dat kennen jullie wel. Hè? Dat is als wij 's morgens het shacharit bidden, we hebben een kastje op het voorhoofd en op de rechterarm dat kastje. En dat kastje op het voorhoofd heeft 4 compartimenten waarin een Torah-gedeelte in staat. En de tefillin die op de arm gaat, daar zit 1 compartiment in. En deze rabbijn, die legt uit dat dat kastje op het voorhoofd met die 4 compartimenten, dat laat ons zien dat wij allemaal verschillend zijn. Met verschillende ideeën, met verschillende inzichten, met verschillende meningen. Maar de tefillin die op de arm gaat, daar zit maar 1 compartiment in. Dat is, hoewel wij verschillend zijn met elkaar, zullen we wel 1 van hart moeten zijn. Met dezelfde visie, met hetzelfde doel. Dat is heel belangrijk. Zoals in Ezra staat, Ezra 3 vers 1. Toen de 7e maand aanbrak en de Israëlieten zich in de steden gevestigd hadden, verzamelde het volk zich als 1 man in Jeruzalem. Als 1 man. Zo zullen wij moeten zijn. Verschillend van gedachten, verschillend van ideeën, maar 1 van hart als 1 man. In Exodus 19 staat het ook. Het antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei, alles wat de Eeuwige gesproken heeft, zullen wij doen. Als 1 stem klonk het volk. Wij gaan doen wat de Eeuwige gesproken heeft. Dus 1 van hart, lieve mensen, eensgezindheid is noodzakelijk. Zeker in de tijd waarin wij nu leven. Wij kunnen het ons niet langer veroorloven om verdeeld te zijn. We zullen de eenheid moeten gaan zoeken met elkaar. Eenheid zoals God het bedoeld heeft. Want als Amalek sterker wordt wanneer er verdeeldheid is, is het toch logisch dat we hem kunnen verzwakken door één te zijn. Daar hoef je geen raketgeleerde voor te zijn, om dat te zien, denk ik. En ik hoop dat dit overkomt. Want dit is het diepere doel, dit is de diepere laag wat Lema'anga in Israël aan het doen is op dit moment. En ik hoop dat dat bij jullie persoonlijk overkomt, het belang van eenheid en eensgezindheid. En dat dat verankerd wordt in onze harten. Want het is de bron van ons leven. Ik heb het net genoemd en dat is de bron van leven. Dat staat in Spreuken 4:23. Van alles waar je over waakt, waak vooral over je hart. En dat hoop ik dat verankerd wordt in ons hart, wat ik probeer het over te brengen vandaag. Dat is de bron van het leven. Want als ik verdeeld ben in mijzelf, beïnvloedt dat jullie. Als jullie individueel verdeeldheid hebben, dan beïnvloedt dat de rest van de groep. Snap je dat? Iemand zei ooit, Als we met z'n allen in een bootje zitten en ik ga een gaatje boren in die boot, dan krijg ik als eerste natte voeten, maar uiteindelijk krijg je allemaal natte voeten. Dus daarom is die eenheid zo belangrijk, dat we met elkaar datzelfde doel na gaan streven. Laten we samen eens gaan kijken in de Torah naar een profetisch voorbeeld hoe dat Amalek verslagen wordt in de Torah. Staat in Exodus 17. Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël en Rafidim. En Moshe zei tegen Joshua: kies mannen voor ons uit en trek op, bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. En Jehoshua die deed zoals Moshe tegen hem gezegd had, door de strijd aan te binden met Amalek. En Moshe en Aaron en Hur, die klommen echter op de top van de heuvel en het gebeurde als Mozes zijn hand ophief, Israël de overhand had. Maar als hij zijn hand neerliet, had Amalek de overhand. En de handen van Moshe werden echter zwaar en daarom nam hij zijn steen en legde die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. En zo bleven zijn handen onbewegelijk, totdat de zon onderging. Zo overwon Jehoshua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. Toen zei de Heere tegen Mozes: schrijf dit ter nagedachtenis in het boek en prent het Jehoshua in, dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: de Heer is mijn banier. Hij zei: voorzeker, de hand van de troon van de Heere, de strijd van de Heere, zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie. We zien in dit verhaal uit Exodus dat Mozes staat daar met de staf van God, wat betekent dat hij de autoriteit heeft gekregen van God. Het is God die de dingen doet, maar Mozes heeft afgeleid gezag gekregen in die staf, daar zit die autoriteit in. En hij moest die staf omhoog houden. En we zien dan dat Mozes, geleid door de Vader, geeft Jozua de opdracht om mannen uit te kiezen, die volgorde. En tijdens die strijd staat hij op de top van de heuvel met de staf omhoog, om zo de overhand te hebben. En dan zien we, op het moment dat Mozes verzwakt, dan zien we dat Amalek de overhand krijgt. En daarom is die ondersteuning nodig. Dus als Hur of Aaron terugtrokken en zijn hand zakte, gingen ze. Ze hebben iedereen is nodig in dit verhaal. Mozes, God is erbij, Mozes is nodig, Aaron en Hur zijn nodig, Jehoshua zijn nodig en de strijders in het veld zijn nodig om eensgezind, om samen die strijd aan te gaan. En dan zijn ze onoverwinnelijk tegen Amalek. Dat is de tijd, lieve mensen, waar we nu in leven. Dat moeten wij ons ook goed ter harte nemen. Wij kunnen het ons niet veroorloven om verdeeld te zijn. Want dat geeft de vijand kracht. Dat geeft de vijand voedingsbodem. Dus eenheid is het ultieme wapen tegen deze vijand. Maar die eenheid die wij met elkaar mogen gaan leren, waar ik geloof dat we in de tijd leven dat het gaat gebeuren, dat God zijn kinderen gaat verzamelen, Maar dat geldt niet alleen maar voor de eenheid tussen de gelovigen uit de volken, de christenen. Ik noem mijzelf liever gelovigen uit de volken. Het is niet alleen nodig dat wij elkaar gaan vinden, of we nou rooms-katholiek zijn of helemaal orthodox-christelijk, dat we elkaar gaan vinden. Dat is heel belangrijk, dat daar eenheid gaat komen. Maar die eenheid zullen we ook met Israël terug moeten gaan vinden. De eenheid tussen Israël en de gelovigen uit de volken, om samen die strijd aan te gaan. Want de vijand waar Israël tegen te vechten heeft, en we zien het in Israël gebeuren, is zijn vijand. Het is Gods vijand waar dat we mee te maken hebben. En daardoor is de strijd voor alle mensen geldt. Het is niet alleen maar Israël die in de strijd betrokken is. Wij zien het nu, maar het is de strijd van de gehele wereld. En de vijand heeft kans gezien om zo'n 1700 jaar geleden om Gods kinderen uit elkaar te drijven. De Romeinse kerk heeft scheuring gebracht tussen wat er in de schriften staat. Ze hebben een hele nieuwe stroming zijn ze begonnen, wat steeds verder van Israël af kwam te staan. En nu leven wij in de tijd, lieve mensen, dat we terug moeten keren zoals het in Deuteronomium 30 profetisch beschreven staat. Dat we terug zullen keren, dat we zullen bekeren en dat dan die verlossing zal gaan komen en dat dan het einde, dat het einde gaat komen. Dus die verdeeldheid die er gekomen is in de kerken en los van Israël, daarom moeten wij elkaar weer gaan binden. Wij moeten echt weer bij elkaar. En wat we zien, en dat is zo mooi op Nitsana, wat wij zien is dat er in alle denominaties, en dat zijn er heel wat, dat weten jullie zelf ook denk ik, al die denominaties, daar zijn individuen op ontstaan. Die zien van, hé, het gaat dieper. Er is meer als alleen zondag naar de kerk gaan, of op Shabbat naar de dienst gaan. Er is veel meer. Er gaat veel meer. Het is veel breder dan mijn persoonlijk behoud. Het gaat helemaal niet om mij. Het gaat absoluut niet. Het gaat om het collectief. Het gaat om het geheel. Joden begrijpen dat veel beter dan christenen. Het gaat om het collectief. Die bidden ook altijd ons volk, onze God, ons volk. Het gaat om ons. Het gaat nooit om mijn Jezus, mijn redder. Dat is belangrijk, dat we persoonlijke bekering hebben. Maar het gaat uiteindelijk om het collectief. God wil al zijn kinderen terugverzamelen. En terugbrengen naar het land. En dat is een hele uitdaging. En ik weet het.
Dat uit al die denominaties waar de mensen komen.
Maar we zien het gebeuren. Het is hoopvol. Overal zien we individuen opstaan. En die het mee terugnemen ook naar de gemeente.
Dus die verbinding met Israël is heel belangrijk.
De eeuwige zal zich over Jacob ontfermen. Hij zal Israël nog verkiezen.
Hij zal een leer zetten op hun eigen grond.
En de vreemdeling, die zal zich aansluiten bij het huis van Jacob. Wij hebben 1700 jaar lang gezegd, jullie moeten je bekeren tot onze Jezus. Anders ga je verloren. Nee, lieve mensen, het is net andersom. Wij moeten ons aansluiten bij het huis van Jacob. Met de Messias. Want daardoor zijn wij toegevoegd aan het verbond. Dat is het nieuwe verbond. Wij zijn toegevoegd aan het verbond wat met Israël gesloten is. En als wij dat omdenken voor elkaar kunnen krijgen, lieve mensen, dan gaat er wat tot stand komen. Wij moeten ons aansluiten bij het huis van Jacob. En wij mogen van hun gaan leren. Wij mogen zijn als die 10 man uit de natie die de slip van de Joodse man was pakken. Wij gaan met jou mee, wij gaan met jullie mee. Want God is met jullie. We mogen zijn als Rut die zegt, jouw God is mijn God, jouw volk is mijn volk. Waar jij leeft zal ik leven, waar jij sterft zal ik sterven. Daar zit wat in die woorden. Dat is onze plaats op dit moment. En wat is aan het gebeuren?
Wat is aan het gebeuren, lieve mensen? Nog een ander profetisch voorbeeld, hoe die strijd eruit kan zien.
Genesis
14. Toen Abraham hoorde dat zijn broeder als gevangene weggevoerd was. Wie was dat? Lot. bewapende hij zijn geoefende mannen die in zijn huis geboren waren. 318 man. En hij achtervolgde hen tot aan Dan. Abraham bewapende 318 van zijn beste geoefende mannen die in zijn huis geboren waren. We weten allemaal dat Abraham 318 fysieke kinderen had, toch? Waarom staat er dan 318 mannen die in zijn huis geboren waren? Waarom staat dat er? Nou, de wijzen van Israël, die zijn al veel en veel langer met het woord bezig als wij ermee bezig zijn. En de wijzen van Israël, die zeggen, dat is een traktaat uit de Talmud, daar staat de juridische status van een bekeerling die zich net bekeerd heeft, is die als al een kind dat net geboren is. Dus die 318 mannen die in het huis van Abraham geboren zijn, zeggen de wijzen van Israël, dat zijn bekeerlingen die achter Abraham aangingen en de strijd samen met Abraham aangingen. Om de gevangenen te bevrijden. Dat was ook weer profetisch. Die 318 mannen representeren de bekeerlingen uit de volken. Die samen met het huis van Abraham die strijd aan zullen gaan. En deze strijd, lieve mensen, die er nu gaande is, die kan alleen gewonnen worden als de Joden en de wedergeboren heidenen één gaan worden. Dat is belangrijk. We zullen samen thuis moeten komen bij de vader. De oudste zoon en de jongste zoon. We zullen samen thuis moeten komen bij de vader. Want dat gaat gebeuren. Die strijd die gaande is in Israël, is de strijd van de hele wereld. Niet alleen maar tegen Israël. Maar de herinnering aan Amalek zal volledig uitgeroeid gaan worden. Dat hebben we net in Exodus 17 gelezen. Dus dat is profetisch. Het is een strijd die ons allemaal aangaat. Wij mogen ons verenigen, wij mogen eensgezind, wij mogen ons gaan verenigen en ons eensgezind aansluiten bij het huis van Jacob. Exodus 17, daar staat, zo overwon Jehoshua, staat daar, Amalek en zijn volk, met de scherpte van het zwaard. En toen zei de Eeuwige tegen Mosje, schrijf dit ter nagedachtenis in een boek en prent het Jehoshua in, dat ik de herinnering van Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En het is mooi, degenen die een beetje Hebreeuws kunnen, die hebben het al gezien, denk ik, in de naam van Jehoshua, die de strijd won tegen Amalek, welke naam zit daarin? Yeshua. Dus alle letters van de naam van Yeshua zitten daarin. Dus als wij als gelovigen uit de volken, samen met het huis van Israël, die strijd aan gaan, zal Yeshua de overwinnaar zijn. Hij zal die uiteindelijke overwinning over deze vijand behalen. En dan zal de Vader de herinnering aan Amalek uitwissen en volledig Israël tot redding gaan brengen. Lieve mensen, ik denk dat dit zo'n belangrijke profetische tijd is waarin wij leven. Wij zullen ons moeten verenigen met elkaar. Yeshua bad zijn laatste gebed, en dat is iets wat de Vader, volgens mij heb ik dat in vorig jaar ook genoemd, die tekst uit Johannes 17. Dat is de Vader mij jaren geleden zo op mijn hart gebonden, deze tekst. Dus Johannes 17, 20, 21. Maar Yeshua bad, zowat zijn laatste gebed voordat hij stierf aan het kruis. Hij zegt, ik bid niet alleen voor deze. En wie waren dat die bij hem stonden? Zijn talmidim, zijn discipelen. Waren dat christenen? Dat waren joden. Ik bid niet alleen voor deze, die joden, maar ook voor hen. Dan gaat het over ons. Die door hun woord, hè, lees Romeinen 3, hè, wat heeft de Jood voor? Aan hun is het woord gegeven. Wij mogen erbij horen. Die door hun woord in mij zullen geloven, opdat zij alle één zullen zijn. Dat is het gebed van Yeshua. Dat is, lieve mensen, onze opdracht. Wanneer wij tot bekering zijn gekomen en door Yeshua's offer tot het verbond zijn toegevoegd, is het onze opdracht om de eenheid met de rest van Gods volk te gaan vinden met elkaar. Dat is wat wij zien op Nitsana. En ik weet, dat zijn grote woorden die ik spreek, maar ik geloof dat het heeft alles te maken met de tijd van de Messias waarin wij leven. Rabbijnen zeggen sinds 7 oktober
de tijd van de Messias.
De tijd van Gog en Magog is aangebroken.
Dat die grote strijd gaat plaatsvinden. Want dat is ook de tijd van de Messias. Wij leven, lieve mensen, in de tijd van de Messias. Vlak voor de wederkomst van Yeshua. Die terug gaat komen in Jeruzalem. En daar heeft het project de Maga alles mee te maken, denk ik. We hebben nu in een jaar tijd hebben we meer dan 800 mensen uit allerlei denominaties mogen ontvangen. Van Rooms-Katholiek tot Orthodox-Christelijk. Ook Joodse mensen komen er steeds meer. Uit 8 verschillende landen, allerlei denominaties, komen naar Nitsana. En wat wij doen met elkaar, wij werken bij de boeren. Wij werken bij de boeren overdag. En naast in de vrije tijd die we hebben, leren we met elkaar over het vaderhart van God. We leren met elkaar over de schoonheid van Gods Torah. Dat is niet een wet waar we onder zitten. Het is vreugde. Het is blijdschap. Het is leven. Het is licht. Lees Psalm 119, de ode aan de Torah. Dat leren we met elkaar. We leren met allerlei denominaties, die mensen die nog nooit van de Shabbat gehoord hebben, leren we over de Shabbat. En mensen gaan terug naar hun gemeenten en ze spreken in hun gemeente over Shabbat. En dan zijn weer een paar mensen die opstaan en zeggen, wauw, inderdaad. En we worden soms uitgenodigd in een zondagskerk en dan mogen we over de Shabbat gaan delen. Dat is aan het gebeuren. Dus het is prachtig, lieve mensen.
Dat Hashem, en ik haast me steeds om te zeggen, dat zeg ik iedere keer, dit project Le Ma'anga is niet iets wat Annie en ik gedaan hebben. Dit is echt niet iets waar wij naar gezocht hebben ook. Wij zijn al jaren bezig met Aliyah, hoe dat in elkaar zit en wat de schrift erover zegt. Nou ja, de hele schrift gaat over Aliyah, over de terugkeer van Gods volk. Daar mogen wij ook bij zijn. En dan zeggen mensen, ja, maar dit is toch maar geweldig wat jullie doen daar in Israël. En jullie doen het toch maar allemaal. Weet je, ik was bezig. Of ik ging mensen ophalen in de Negev. En ik heb even tijd om na te denken. En ik vroeg de vader, vader, waarom heeft u mij uitgekozen? Waarom kiest u ons om dit belangrijke werk te doen? En weet je wat de vader tegen me zei? Omdat jij volledig onbekwaam bent. Hij krijgt de eer voor dit alles. Hij is dit aan het doen. En het is aan ons om naar zijn stem te luisteren. Om die gedachten die hij geeft, dat gaat vaak met een gedachte die je krijgt. En als die in overeenstemming is met de schrift, en dit is Gods geest die je die gedachten geeft, sta op en stap uit en ga het doen. Ga niet te lang wachten, maar ga het doen. En als het Gods geest is geweest die het jou dat gezegd heeft, gaat de deuren open. Als het niet uit Gods geest voorkomt, dan blijft de deur gesloten en dan stop er maar mee en ga iets anders doen. We zien op Nitsana dat we integreren met de Joden. Wij zijn in een gebied, dat heeft Piet gehad, Nitsana. Ga ik niet over mijn tijd?
Je verveelt dan mij niet.
Oké. Nee, ja, want ik zei al tegen Annie, ik zeg, ik mag een half uur spreken. Ik zeg, oeps, dat wordt... Ja, maar wat wij zien is dat wij... Het is een gebied, Pietgat, Nitsana. Dat is een
gebied met 5 dorpjes.
En Pietgat betekent opening. Nitsana betekent bloemknop die ontkiemt. Of ontspruit, als het ware.
En wij zien nu, na een jaar, dat wij aan het integreren zijn in de Joodse samenleving.
In de dorpjes. Wij worden uitgenodigd als er feesten zijn. Wij worden uitgenodigd als er treurdagen zijn. Wij worden uitgenodigd op een Shabbat, om samen een Shabbat met de mensen te openen.
Wij worden met alle dingen zijn we aan het integreren. Wij zorgen ervoor dat de winkel in Kadesh Barnea, dat de winkel meer klandizie krijgt. Want alles is ingestort daar. De economie is staat op een laag pitje. Alles gaat naar de oorlogsindustrie op dit moment. En daar mogen wij aan bijdragen. En we zien die integratie. Zij weten dat wij
gelovigen uit de volken zijn. Ze weten dat wij in de Messias, dat onze redder is. Dat weten zij. Maar ze weten ook dat wij Torah proberen te volgen. En dat we de feesten houden. En dat we de spijswetten, dat we die onderhouden. En alles wat erbij hoort. En dat vinden zij bijzonder. Hey, de Shabbat is van ons. En wij doen het niet. En jullie doen het wel. En er zijn nu mensen die de Shabbat weer in ere gaan herstellen. Er is een winkelier in Kadesh. Die zei tegen ons, jullie gekke Hollanders, wat komen jullie hier toch doen? Om hier op je knieën te zitten, om dat onkruid te plukken en die tomaten te plukken en alles. Waarom doen jullie dit? En ik zeg omdat jouw God ons hier naartoe gebracht heeft. Om een licht voor jullie te zijn. Om jullie hoop te geven. Om jullie moed te geven in de donkere tijd waar Israël nu doorheen gaat. Daarvoor zijn wij hier. En toen zei hij tegen Arnie van, nou die man van jou heeft wel geloof. Ja, zegt dat klopt. In ieder geval voor dit project. En vlak voor we teruggingen naar Nederland, een week of 8 geleden, toen ontmoette ik hem weer. En hij zegt tegen mij, van zijn jullie nou nog steeds hier? Ik zeg, ja, we zijn er nog steeds. Ik zeg, ik heb gezegd, als hij het komt gestuurd, zeg, en als jouw God een deur opent, is er niemand die hem kan sluiten. Ik zeg, en daarom zijn wij hier. En dan kijkt hij weer Arnie aan. Hij zegt, nou, hij gelooft er nog steeds in. Ja, hij gelooft er nog steeds in. En weet je wat hij zei? Als jullie over een half jaar nog hier zijn, ga ik mijn kippa dragen, zegt hij. Ik denk, wauw, vader, dat is een signaaltje wat u geeft. Want het gebied waar wij zijn, is Torahloos. Dat zijn seculiere Joden die daar wonen. Die zijn niet zo met de Torah bezig. Die werken gewoon 7 dagen per week. Moeten ook hard werken om een boerderij te laten floreren, zo goed als dat gaat nu. Maar, wat kan ik dan zeggen? Maar wat we zien is, en daar heb ik geloof voor, wat er in Deuteronomium staat, die profetie, dat ze zich zullen bekeren en terug zullen keren naar Torah. Voordat de Vader die hele grote verzameling binnen gaat halen. En daarvoor zijn wij daar. En dat is prachtig om te zien, die integratie die we krijgen. Maar ook de integratie met de mensen uit...
Dus de christenen die daar naartoe komen. Hoe dat we samen één geworden zijn. Dus lieve mensen. Ik geloof waarlijk dat dit project door God geïnitieerd is. We gaan nu uitbreiden naar Duitsland. Ik zei net, als God spreekt... Ik ben bezig om een studie voor te bereiden van hoe spreekt God... Maar hij spreekt in onze gedachten. Heel vaak spreekt hij gewoon in onze gedachten. Heel simpel. Dan krijg je een gedachte. En die gedachte is van jezelf of hij is van God. Of hij is van de tegenstander. Dat kan natuurlijk ook. Maar als je probeert om nauw met hem samen te leven. En je probeert in overeenstemming met zijn woord te leven. Dan hoor je hem spreken. Je kunt hem horen spreken. En een aantal weken geleden... En dat is wel al langer op mijn hart, zoals dit ook al langer op mijn hart is. Maar ik kreeg de gedachte van misschien moeten we in Duitsland ook eens gaan proberen om daar mensen warm te krijgen voor Israël. En ik ben wat dingen in gang gaan zetten. En we hebben nu in april, mei, als we terug zijn, hebben we al 15 spreekbeurten in Duitsland staan. Dus de vraag is, gaan we het ook daar doen? Hij is de deuren aan het openen voor de natiën. Dat de natiën zich aan zullen sluiten bij het huis van Israël, bij het huis van Jacob. Dat is aan het gebeuren. We wonen op Nitsana. Dat is een prachtige plaats. Wie is trouwens daar geweest op Nitsana? Nou, dat zijn er behoorlijk wat. Wie is van plan om te komen? Wauw. Ruch Hashem. Nee, maar... Weet je, we wonen op een geweldige... We hebben een straat met 9 huisjes. Die mogen we permanent hebben. Ja, daar moeten we huur voor betalen natuurlijk. Maar we mogen daar wonen. Kunnen we met 65 mensen kunnen we daar wonen. Nu de maand december hebben we een stop moeten zetten op aanmeldingen. Want het zit vol. Mensen blijven komen. Mensen komen voor de tweede keer. Mensen komen voor de derde keer terug. Mensen komen 2 weken. Er zijn mensen die komen 3 maanden. En we hebben nu, ook vlak voor we teruggingen, hebben we de toezegging gekregen dat we zelf een stuk grond gaan krijgen in Pitgat Nitsana. In de Negev. Dat is een godswonder.
Wij als gelovigen uit de volken, de christenen, een stuk grond krijgen daar van 4000 vierkante meter. En het is mijn visie dat daar op dat stuk grond een huis van gebed gaat komen. En dat daar 7 dagen per week de staf van Moshe omhoog gehouden gaat worden. Dat daar 7 dagen per week gebeden gaat worden voor dat gebied. Weet je, David Ben-Gurion, de eerste premier van het moderne staat Israël, een visionair, die zei, de toekomst van Israël ligt in de Negev. En heel veel boeren waar wij voor werken, die zijn op die uitspraak van Ben-Gurion, zijn die daar hun bedrijf begonnen. Er zijn erbij die lopen op blote voeten. Sommige mensen hebben daar gewerkt. Hij loopt op blote voeten, omdat hij contact wil maken met die grond waarover Ben-Gurion gezegd heeft dat de toekomst van Israël daar ligt. En dus ik geloof dat daar een huis van gebed gaat komen, waar dat ook mensen die niet zo goed ter been zijn, die niet zo goed op de knieën en mee kunnen helpen om de oogst te doen, maar die wel 7 dagen kunnen bidden. Dat daar ook mensen naartoe kunnen gaan komen die niet zo sterk zijn, maar wel krachtig in gebed kunnen zijn. Zodat we dat gebied vrij gaan bidden. Dat we dat gebied, dat we daarvoor gaan bidden, dat de Joden terug zullen keren.
Die in dat gebied zijn,
de seculiere Joden, terug zullen keren naar de Torah. En ik heb al gezegd, als we 5 boeren kunnen vinden die stoppen met werken op Shabbat en zich aansluiten bij ons bij het Shacharitgebed op de Shabbatochtend, ben ik ervan overtuigd dat Hashem hun oogsten gaat vermeerderen. En dat zal een uitstraling hebben naar het hele gebied.
Ik heb daar geloof voor. Dat geloof ik echt dat gaat gebeuren.
En ik wil jullie aanmoedigen, lieve mensen, om je te verbinden aan dit goddelijke project. Het project Le Ma'anga. De naam Le Ma'anga heb ik gekregen van een orthodoxe mevrouw, Verret.
Ik ga net zo lang
door totdat je zegt stop. Ja. Maar de naam Le Ma'anga heb ik gekregen van een orthodoxe mevrouw. Daar sliepen wij de eerste 3 weken na toen de oorlog net uitgebroken was, hebben we daar mogen slapen, een orthodox gezin, door Ron en Verret. En Verret zei, ik zie, zegt ze, dat wat Hashem aan het doen is, en waar hij jullie voor gebruikt, dat groot gaat worden. En dan hebben jullie een naam nodig. En die naam heb ik gekregen, zegt ze. En die naam is Le Ma'anga. En Le Ma'anga, jullie zingen jullie het niet Le Ma'an Sion? Le Ma'an Sion, lo ekeshem. Dus om Sion's wil zal ik niet zwijgen, dat lied. Nou, Le Ma'an betekent omwille van. En ga is jij of jou. Dus Le Ma'anga betekent omwille van jou. Maar Doron, een Torah geleerde, hij zegt tegen mij, Wiljo, zegt hij, dat is mooi, omwille van jou, maar jij hebt helemaal niets. Maar je hebt helemaal niks te geven, want je hebt niks. Alles is van Hashem. Alles behoort hem toe. Wie je bent, wat je hebt en wat je ook doet, komt allemaal van hem vandaan. Dus zegt hij, Le Ma'anga betekent eigenlijk, het is Gods zegen door jullie voor Israël. Dus die naam, die hebben we van harte omarmd. Dit is mijn gebed, lieve mensen, dat vele mensen in Nederland, in Duitsland, in België en daarbuiten, dat leiders dit op gaan pakken. Dat we gaan zien dat het veel verder gaat als alleen onze genezing en onze redding. Als we eenmaal gered zijn, en dan? Daar gaat het om. Waar gaan we naartoe met elkaar? En ik wil graag stoppen of eindigen met de profetische tekst die ik gekregen heb toen het project in ontwikkeling was. Toen was ik bezig met het logo van onze stichting. En ik ben geen, die creativiteit heb ik niet zo, maar ik wilde een hand en een plantje. Een gevende hand met een plantje, dat had ik in mijn gedachten, dat wil ik graag. Daar was ik zo mee bezig en toen kreeg ik de tekst uit Jesaja 43. Er staat, zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. En het woord ontkiemen is semar. Zult u het niet weten? Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. Want ik zal water geven in de woestijn en de wildernis rivieren. Om mijn volk, mijn uitverkorenen te drinken te geven. Het gaat nu ontkiemen. En dat geloof ik. Het is aan het ontkiemen. En het bijzondere is, ik weet niet of het daar staat, nee, dat staat daar niet. Dit semach
En ik was zo enthousiast. En er zijn meerdere teksten, maar ik haal er alleen deze uit. En Jeremia 23, 5 en ook in Jesaja 4. Daar gaat het over de rechtvaardige spruit. Wie is dat? Dat is Yeshua. En weet je welk Hebreeuws woord daar staat voor die spruit? De Tzemach. Dus die Tzemach, die tot ontkieming aankomt. Dus dat heeft te maken met de Messias. Het heeft we leven in Messiaanse tijd. De eindtijd is bijna op zijn eind. Niet de eindtijd moet nog gaan beginnen. De eindtijd is bijna op zijn eind. De eindtijd is 1700 jaar geleden begonnen. En die is nu bijna op zijn eind. En dat is de tijd van de wederkomst van de Messias. En het zal Yeshua zijn die de uiteindelijke, Jehoshua zal het zijn die de uiteindelijke overwinning op de geest van Amalek zal winnen. En dat hebben we gelezen in Obadja, dat we samen die strijd aan zullen gaan tegen Edom. Dus ik nodig u uit, kom samen mee in deze strijd. Sluit je erbij aan. Verspreid dit. Verspreid dit onder leiders. Verspreid dit onder de gemeenten waar jullie komen. Dat we op moeten gaan staan. Sta op! Sta op. En daar wil ik graag mee eindigen. Ik weet niet, staat nog
een dia achter.
Nee. Maar waarom?
Dus ja, dus als je straks vragen hebt over het project, hoe het in elkaar zit, wat de kosten zijn, hoe het met de reis gaat, waar je aan kan melden, enzovoort, enzovoort. Allerlei vragen, of voel je vrij, dan gaan we daar straks op verder.
Baruch Hashem,
wees gezegend.